Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij zullen u verder voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek dat werd geschreven door Robrecht Boudens. En we zijn ondertussen aan het lezen in het 12e hoofdstuk dat de titel heeft Een nieuwe apologetica en het weerzien van Oxford. En in het hoofdstuk zijn we gekomen aan het onderwerp Grammar of Assent. Een boek dat Newman schrijft over geloof en rede. Met zijn boek Grammar of Assent wilde Newman aantonen dat het niet nodig was met wetenschappelijke bewijzen te komen aandraven om tot godsdienstige waarheden te komen. Geloofszekerheid veronderstelde instemming en daarom onderwierp hij de psychologie van de instemming aan een grondig onderzoek. Daarbij onderstreepte hij het verschil tussen redeneren en instemmen. En in het instemmen zelf kon men nog een onderscheid maken tussen het instemmen met existentieel doorleefde waarheden en de instemming met abstracties. Waarheid moet een zekerheid zijn die de mens een houvast biedt, maar louter logische argumentaties bleven onvoldoende om die zekerheid te bereiken. In dat verband sprak Newman van de illative sense, het vermogen om, zonder regels van de logica te negeren, maar ook zonder er beroep op te doen, een waarheid met één oogopslag te achterhalen, in concrete aangelegenheden, en ze met onmiskenbare helderheid voor zich te zien. Het is een vermogen dat als een zintuig werkt. Hij noemde het illative sense, zin voor vlugge gevolgtrekking, omdat deze zin op bliksemsnelle, intuïtieve wijze conclusies trekt. In één oogopslag worden de verschillende gegevens gecombineerd. Niet enkel het verstand was dus tot redeneren in staat, maar de hele persoonlijkheid van iedere mens. En daarin waren alle aspecten van denken en aanvoelen begrepen. Het was dus meer een beleven van de waarheid dan een theoretisch kennen. In de thans gangbare terminologie zou men het hebben over het existentieel karakter van de waarheid en van de kennis van de waarheid. Samenhangend met de illative sense heeft Newman het over eerste beginselen gehad, uitgangspunten waarover niet gediscussieerd wordt, die als zeker en onbetwistbaar aanvaard worden, omdat ze zo helder en evident zijn dat ze geen bewijsvoeringen nodig hebben. Zo was het voor Newman een eerste beginsel dat er buiten de zichtbare wereld ook nog een unseen world bestond, dat er een onderscheid was tussen goed en kwaad. Elke logische redenering vertrekt vanuit onbewezen en vaak onbewijsbare eerste beginselen. Men moet er enkel voor opletten dat men niet vanuit verkeerde eerste beginselen vertrekt, eenzijdige of extreem geformuleerde, want die leiden naar dwaling. Als men bijvoorbeeld zonder enige restrictie of nuancering aanneemt dat de Bijbel de enige norm van het geloof is, vertrekt men van een verkeerde basis en komt men uit bij het protestantisme. Staat men tegenover iemand die andere eerste beginselen huldigt dan de beginselen die men zelf aankleeft, dan is iedere verdere discussie hopeloos en bij gevolg overbodig. Newman zag de uiteenzetting van de eerste beginselen als een dringende taak. Hij was daar zo van overtuigd dat hij durfde te schrijven dat wie uitging van de juiste eerste beginselen onvermijdelijk in de katholieke kerk zou uitmonden. Men zal dezelfde persoon blijven, maar toch veranderen, net zoals een man die van knaap tot volwassene opgroeit, dezelfde persoon blijft en toch een evolutie doormaakt. Zo was de illatieve zin, gebaseerd op correcte eerste beginselen, de grote psychologische ontdekking, die vernieuwing binnenbracht in de traditionele apologetica. The Grammar of Assent is geen gemakkelijk boek. Het is het meest filosofische dat Newman schreef. Maar wie er zich doorheen kan worstelen, zal verbaasd staan over de moderne aanpak. De auteur beperkt zich niet tot de rede, maar toont aan hoe de mens met heel zijn persoonlijkheid denkt en zo tot de overtuiging moet komen dat het geloof in de openbaring door Christus verantwoord is. The Grammar of Assent werd vrij gunstig onthaald. De jezuïet Hayes schreef een paar kritische artikelen in The Month. Maar toen Newman ze te lezen kreeg, vond hij dat zijn ideeën zo verkeerd geïnterpreteerd werden dat hij het niet eens de moeite vond erop te antwoorden. Een tijd lang heeft hij gevreesd dat Rome het boek zou afkeuren en misschien veroordelen, maar hij had de leeftijd bereikt waar hij dat kon relativeren. Hij herinnerde er vader Coleridge aan dat Rome ook wantrouwend en sceptisch had gestaan tegenover zijn essay On the Development of Christian Doctrine, maar 20 jaar later het boek openlijk prees. Het zou hem dan ook niet verbazen als de grammar hetzelfde lot beschoren was. Rome reageerde evenwel niet. Misschien was dit gedeeltelijk te danken aan de chaos die er ontstaan was door de opmars van de troepen van het Risorgimento. Het weerzien van Oxford. In Newmans leven hebben momenten van geluk en van beproeving elkaar steeds afgewisseld. Het was als een wet die in zijn geestelijk leven ingebouwd was, iets waaraan hij gewoon was. Toen hij vernam dat zijn laatste twee werken, The Grammar en The Letter to the Duke of Norfolk, door de gelovigen gunstig onthaald werden, was hij reeds op zijn hoede voor de beproeving die hierop nu wel zou volgen. Ze kwam uit een heel andere hoek dan verwacht. Ambrose St. John, de meest intieme vriend die hij ooit had, zou hem ontnomen worden. Ambrose was een en al activiteit. Omdat hij nooit nee wilde zeggen en al wat hem gevraagd werd aanvaarde, werd hem heel veel gevraagd en zo had hij het altijd druk. Voor ziek zijn scheen hij geen tijd te hebben. Toen hij in de lente van 1875 pas hersteld was van bronchitis, bracht hij meteen 6 uren in de biechtstoel door. Naast biechthoren, hij had veel penitenten, had hij nog 100 andere taken te vervullen. En op een bepaald ogenblik begon men te merken dat hij zich alles veel meer ging aantrekken dan men van hem gewoon was. Het duurde een tijd vooraleer men er zich rekenschap van gaf dat hij psychisch gestoord was en dat hij, indien geen beterschap intrad, zijn leven als krankzinnige zou eindigen. Een bijgeroepen specialist raadde aan dat men hem allereerst tot rust zou laten komen, door hem bijvoorbeeld in Ravenhurst Farm te laten verblijven. Toen hij daarheen vertrok, had Newman duidelijk het gevoelen dat hij niet meer terug zou komen. Newman dacht daarbij niet aan een eventueel overlijden van zijn vriend, maar vreesde voor een blijvende storing van zijn geestesvermogens. De ziekte verliep met hoogten en laagten. Bij wijlen was Ambrose onhandelbaar en moest hij in toom worden gehouden. Op andere ogenblikken was hij zoet en lief als een kind. Op 24 mei moest men hem met geweld in bed houden. Hij legde zijn arm om Newman en drukte hem met zoveel hevigheid tegen hem aan dat Newman lachend zei dat hij hem een stijve nek zou bezorgen. Toen hij later op het gebeurde reflecteerde, zei hij: "Ik begreep niet dat hij afscheid van mij nam. En ook nog, het was het laatste teken van zijn liefde." Ambrose St. John overleed de volgende dag. Voor Newman was het een grote schok. Bij de begrafenis kreeg hij de weerslag van het opgekropte verdriet en weende als een kind. Toen hij later over Ambrose schreef, deed hij het zo objectief dat men hem een zekere koelheid aanwreef. Maar het was gewoon zijn temperament. Dat hij in tranen uitbarstte, toont dat hij ver van ongevoelig was. Newman begon zich oud te voelen. In september, enkele maanden na het overlijden van Ambrose, schreef hij aan Miss Holmes, die hem gevraagd had hoe hij het stelde: "Het is een open wonde die bij mensen op leeftijd niet kan genezen worden." Newman was 74. Talrijke vroegere vrienden waren overleden en hij verwachtte uiteraard niet veel meer van het leven. Toch stonden hem nog onverwachte verrassingen te wachten.
Thank you.
Kort voor Kerstmis 1877 ontving Newman een brief van de president van Trinity College, waar hij in Oxford zijn eerste studies had gedaan. Daar was men steeds fier op hem geweest, en nu wenste men hem dit op een originele wijze duidelijk te maken. Hij werd tot erefellow van Trinity uitgeroepen, de eerste aan wie die eer te beurt viel. Hij was er gevoelig voor, want Trinity lag hem nauw aan het hart. In zijn dankwoord aan de president zei Newman dat gravures van de oude, vertrouwde gebouwen bij zijn bed stonden, zodat hij iedere morgen en iedere avond herinnerd werd aan de onvergetelijke jaren die hij er had doorgebracht en aan de vele dierbare vrienden die hij er gekend had en die nu voor het grootste gedeelte reeds overleden waren. Hij verklaarde zich gelukkig en in principe akkoord om het erefellowship te aanvaarden. Doch wenste eerst zijn oratoriaanse gemeenschap en zijn bisschop te vragen of zij er geen bezwaren tegen hadden. Bezwaren hadden zij niet, en begin 1878 ging hij samen met Father Neville, die eveneens een alumnus van Trinity College was, naar Oxford, voor wie de officiële plechtigheid. Sinds 1845 was hij in Oxford niet meer geweest. Er wachtte hem een triomfantelijke ontvangst. Hij genoot van de omgeving en van het weerzien van enkele bekenden die nog in leven waren. Thomas Short, zijn gewezen tutor, die nu een bijna 90-jarige blinde grijsaard geworden was. Pusey, die eertijds samen met hem zo nauw in de Oxford-beweging betrokken was. Hij bracht een bezoek aan het pas opgerichte Keble College. Samen met de vreugde was er ook een onderhuidse pijn, want men komt niet terug op plaatsen waar dierbare herinneringen aan vastzitten, zonder dat ergens een oude wonde weer aan het bloeden gaat. "It was to me a trial and a pleasure," schreef hij aan Miss Kibern. De Times vond Newman's erefellowship belangrijk genoeg om het als eerste pagina nieuws te brengen. Het was alsof hij nu weer van Oxford was, want in september keerde hij er terug. Bij die gelegenheid ging hij ook Littlemore opnieuw bezoeken, de plaats waaraan zoveel herinneringen vastzaten. Wat was er geworden van diegenen die aanwezig waren in het kerkje waar hij zijn afscheidswoorden tot de vrienden had uitgesproken? Oriel College wilde blijkbaar ook iets doen om de beroemd geworden Newman te eren. Men liet zijn portret schilderen. Niet zonder humor merkte hij op dat het een geluk was dat hij nog leefde. Hij was toen 77, want anders zou men de gelegenheid om hem te portretteren niet meer gehad hebben. 4 uren lang poseren vond Newman verloren tijd. Maar het was voor Oriel. 13e hoofdstuk. De verrassing uit Rome. Kardinaal Newman. In 1878 kwam het lange pontificaat van Pius IX tot een einde. Gedurende 32 jaren had deze paus zijn stempel gedrukt op het kerkelijk leven. Met de keuze van zijn opvolger kwam geen dramatische koerswijziging. Leo XIII keurde de politiek van zijn voorganger niet af. Op vele terreinen werd de houding van Pius IX verder gezet. Zo weigerde ook de nieuwe paus te onderhandelen met de jonge Italiaanse staat. De Italiaanse katholieken werden opgeroepen aan geen verkiezingen deel te nemen en a fortiori zich niet verkiesbaar te stellen. De paus bleef de vrijwillige gevangene van het Vaticaan. Dat alles wees op een voortzetting van de visie van paus Pius IX, voor wie de wereld steeds gesloten en ontoegankelijk was geweest. Paus Leo daarentegen was van oordeel dat de gelovigen zich niet moesten afsluiten van wat in de wereld reilde en zeilde, maar dat ze er hun rol moesten spelen en meehelpen om die wereld tot een christelijke wereld om te bouwen. De kerk had zich al te lang afzijdig gehouden van de problemen die de industrialisatie met zich had meegebracht. Dringend moest ze op sociaal gebied een standpunt innemen. Op dat gebied vond de paus in Engeland een grotere weerklank bij Manning dan bij Newman, wellicht omdat Mannings bekommernissen vooral op sociaal vlak lagen. Het was evenwel ook een niet geringere noodzaak voor de kerk dat ze op intellectueel vlak de taal van de moderne wereld leerde spreken. Dat zij een ruime openheid ging vertonen en zou streven naar een nieuwe benadering van filosofie en heilige schrift. Kon de paus dat op een duidelijker manier uitdrukken dan door de wolk van wantrouwen en verdenking te verjagen die boven Newman was blijven hangen? Leo XIII schijnt al heel kort na zijn keuze gezegd te hebben dat men aan zijn eerste kardinaalsbenoemingen wel zou zien welke zijn kerkelijke strategie zou zijn. Toen hij nog als nuncius in Brussel verbleef, had hij de Oxford-beweging gevolgd en de faam en de verdiensten van Newman waren hem niet onbekend. Hoe dan ook, in de zomer van 1878 werd het gerucht over een mogelijke kardinaalsbenoeming van Newman in Engeland verspreid. Newman zelf hield het gerucht voor ongegrond. Toen kardinaal Howard tijdens diezelfde zomer naar Engeland kwam om er zijn verlof door te brengen, werd hij door de hertog van Norfolk gepolst over de reële kansen die Newman maakte. Hij moet een vrij bemoedigend antwoord gegeven hebben, want de hertog nam onmiddellijk contact op met een aantal vooraanstaande Engelse katholieken. Er werd besloten aan de paus een officiële petitie te richten. Men begreep echter dat Manning, de aartsbisschop van Westminster, daarbij niet over het hoofd gezien mocht worden. Men vroeg zich af hoe hij zou reageren. Hoe Manning zich gevoeld moet hebben, laat zich raden. Newman had op het katholicisme en op de kerk een heel andere visie dan hij. Tot aan de dood van Pius de IX kon de aartsbisschop van Westminster stellen dat hij de visie van Rome vertegenwoordigde, terwijl de opvatting van Newman en diens geestesgenoten hoogstens geduld kon worden. Met de nieuwe paus lagen de zaken nu enigszins anders. Ook de manier waarop men te werk gegaan was, moet Manning pijnlijk geraakt hebben. Het initiatief voor de huldiging van Newman was uitgegaan van leken, die in Mannings geest geassocieerd waren met wereldlijke en wereldse aangelegenheden. Door leken in de kerk als volk van God te zien, was Newman uitgegaan van een ecclesiologie die van de traditionele afweek. Maar van de andere kant moest Manning erkennen dat Newman er door zijn open brief aan Gladstone in geslaagd was de eer van de katholieken te redden in een vrij hachelijke zaak. Ook was het geen dankbare taak de vele katholieke edelen die de brief hadden ondertekend te dwarsbomen. Hij besloot dus het initiatief te steunen. Manning woog zijn woorden goed af. In een schrijven aan de staatssecretaris kardinaal Nina herhaalde hij het verzoek van de leken en sprak in algemene bewoordingen over de rol die Newman in het leven van de katholieke kerk in Engeland gespeeld had. De brief werd toevertrouwd aan kardinaal Howard, die hem persoonlijk aan de staatssecretaris zou overhandigen. Toen de hertog van Norfolk in december 1878 in Rome arriveerde, kwam hij evenwel tot de bevinding dat Howard zo lang in Europa had rondgezworven dat de brief zijn bestemming nog niet bereikt had. De hertog werd in audiëntie ontvangen door de paus, die geen weet had van enig schrijven, en vroeg naar de mening van Manning te informeren. Kardinaal Nina schreef zelf ook aan Manning, doch niet om te vragen wat hij van een eventuele toekenning van de kardinaalshoed aan Newman dacht, doch om hem opdracht te geven de mening van geloofwaardige personen in te winnen, in het bijzonder van Newmans bisschop, Monseigneur Ullathorne. Ullathorne, die zelf ziek was en in Oscott verbleef, was van oordeel dat ook naar de mening van de betrokkenen moest gevraagd worden, en hij liet Newman bij zich ontbieden. Newman, echter, was zelf bedlegerig, geveld door een hardnekkige verkoudheid. Op de vraag van de bisschop dan maar een persoon af te vaardigen die zijn vertrouwen genoot, stuurde hij zijn medebroeder Thomas Pope. Aan hem werd het geheim toevertrouwd. Toen Newman ervan op de hoogte gebracht was, trotseerde hij, niet tegenstaande zijn wankele gezondheidstoestand, het barre winterweer, omdat hij in die ernstige zaak geen beslissing wenste te nemen zonder ruggespraak met zijn bisschop. In overleg met elkaar werd een Latijnse brief opgesteld, die Newman aan Ullathorne richtte. Hij sprak er zijn dank in uit voor de goedheid en de eer die hem bewezen werd. Maar, omdat kardinalen die geen residentiële bisschoppen waren, zich doorgaans in Rome moesten vestigen, vroeg hij als enige gunst dat men hem niet zou weghalen uit het dierbare oratorium, waar hij gedurende 30 jaar als in nidulo meo geleefd had. Het was zijn verlangen te sterven in die plaats die zozeer de zijne was. Het heeft er alle schijn van dat de paus zelf de zaak doorgedreven heeft. Toen enkele jaren later een met Newman bevriend persoon een audiëntie bij Leo XIII verkreeg en Newman ter sprake was gebracht, zei de paus: "Mijn kardinaal, het is niet gemakkelijk geweest, niet gemakkelijk. Men zei dat hij te liberaal was, maar ik had me voorgenomen de kerk een eer te bewijzen door Newman een eer te bewijzen. Dat de paus zelf de benoeming heeft moeten doordrukken, is ook uit te maken uit een laatste poging van Manning om Newmans benoeming tot kardinaal tegen te houden. De aartsbisschop van Westminster meldde aan Ullathorne dat hij de Latijnse brief die Newman aan zijn bisschop had gericht naar staatssecretaris Nina doorgestuurd had. Maar of hij er de brief van Ullathorne zelf bijgevoegd had, zei hij niet. Als men echter alleen de Latijnse brief leest, kan men de indruk krijgen dat het kardinalaat Newman eigenlijk niet interesseerde en dat het zijn enig verlangen was rustig te mogen sterven in zijn nestje, het oratorium van Birmingham. Of Manning de brief van Ullathorne achtergehouden heeft, is niet op grond van bekende documenten uit te maken. Maar onverwachts, en zonder dat iemand kon achterhalen waar het vandaan kwam, begon zich in Engeland het gerucht te verspreiden dat Newman het kardinalaat geweigerd had. De Times van 18 februari 1879 ving het gerucht op, maar begon zijn relaas over de zaak met de woorden "We are informed", wat op een officiële berichtgeving scheen te wijzen. Heeft Newman Manning ervan verdacht dat hij de zaak in Rome verkeerd heeft willen voorstellen? Waarschijnlijk wel, want hij schreef op 20 februari aan de hertog van Norfolk dat het gerucht over de weigering niet van hem kon komen en evenmin van Rome. Het kon dus enkel komen van iemand die niet alleen zijn brief gelezen had, maar het bovendien ook op zich had genomen het schrijven te interpreteren, in plaats van dat aan de paus over te laten. Manning rechtvaardigde zich later door te zeggen dat hij een schrijven dat Newman aan hem gericht had, geïnterpreteerd had als een afwijzen van de hem aangeboden kardinaalsgoed. De enige zin uit deze brief, die tot het misverstand aanleiding had kunnen geven, luidde als volgt. Ik zou niet zo onhoffelijk kunnen zijn, nog tegenover de Heilige Vader, nog tegenover de vrienden die zich hier voor deze zaak geïnteresseerd hebben, dat ik zou afwijzen wat mij zo vriendelijk werd aangeboden, tenminste als het geen ontrouw aan de heilige Philip zou impliceren. Manning zei, I understood this note as saying that he, Newman, had declined it. Dat dit vergezocht was, is het minste dat men hierbij aanstippen kan. Monseigneur Ullathorne scheen evenmin veel vertrouwen in Manning te hebben, want hij stuurde aan kardinaal Nina een kopie van de brief die hij met Manning meegegeven had, vrezend dat de aartsbisschop van Westminster zijn schrijven aan de staatssecretaris niet had overhandigd en alleen zijn eigen mening te kennen gegeven had. Na een audiëntie met Leo XIII, waar Manning zich ervan kon overtuigen dat de paus van de reële gevoelens van Newman op de hoogte was, brak de weerstand. Manning was de eerste om Newman een telegram met gelukwensen te sturen en hem te zeggen dat de paus gaarne toestond dat hij, ook als kardinaal, in het oratorium zou verblijven. Newman ontving het officiële bericht op 18 maart. Na 6 donkere weken van niet gefundeerde of ongecontroleerde geruchten, van onderduimse tegenwerking en van een diplomatiek touwtrekken, waarvan hij enkel maar een vaag vermoeden had, scheen weer het licht. Wat Newman in de onverwachte eerbetuiging het meest voldoening schonk, was niet de eer van het kardinalaat, maar het feit dat de wolk van verdenking, die zo lang boven zijn eigenlijke intenties was blijven hangen, nu eindelijk verdwenen was. The cloth is lifted from me forever. De hemel was opgeklaard. Als wapenspreuk koos hij een woord van Franciscus van Sales, die hij al eerder in zijn Idea of University geciteerd had. Cor ad cor loquitur. Het hart spreekt tot het hart. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Graag tot een volgende keer.